Paulus was een apostel. Hij reisde rond en op heel veel plaatsen stichtte hij gemeentes. En nadat hij dat gedaan had, onderhield hij nog steeds contact met die gemeentes. Hij hoorde via allerlei berichten wat er gebeurde en hij gaf hen adviezen. En dat schrijft hij ook aan de gemeente in Thessalonicense. Thessalonica was toen de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. En ongeveer 50 jaar na Christus heeft hij dit geschreven. Daar gaan we naar luisteren.
Zoals Adeline net al zei, een stukje uit Thessalonicense 4, vers 13 tot en met 18. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden, die Christus toebehoren, opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we de lucht in om de Heer te ontmoeten. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.
Dankjewel, Leenders, voor het gedeelte wat je met ons hebt willen lezen. En de laatste zin was, troost elkaar met deze woorden. Daar wordt dit gedeelte mee afgesloten. En blijkbaar geeft het gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar door deze slotzin troost. Troost elkaar met deze woorden. Ik denk dat het alle reden is om te kijken, ja, wat hebben we nu precies gelezen met elkaar? Wat willen die woorden dan vertellen? En in verband hiermee, ik heb uiteraard gedeelte gelezen, wil ik één vers lezen uit twee hoofdstukken terug. Hoofdstuk 2, vers 13. Daar schrijft Paulus, wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is, het woord van God, dat werkzaam is in u die gelooft. Dat is ook wat er in vers 15 wordt bedoeld, van het gedeelte wat we net hebben gelezen. En ik vind het belangrijk om dat te onderstrepen, dat het is niet zomaar iets van Paulus, wat hij dacht van, nou, dat is goed om te schrijven en ook zo door te geven. Maar het is iets wat hij van God ontvangen heeft en ook wordt door mocht geven aan deze gemeente. Troost elkaar met deze woorden. Dat maakt je nieuwsgierig. En zeker deze middag. Wat staat er dan? Wat geeft er dan troost? En daar wil ik samen met de familie, met jullie als gasten, deze vanmiddag even bij stilstaan. En het is een gedeelte wat Fred ook zelf heeft uitgezocht. Dat maakt het ook bijzonder. Ik was in het ziekenhuis en hij was al erg moe. En hij hield zich wat afzijdig in het gesprek dat we hadden. En opeens zei hij, maar die tekst, 1 Thessalonicense 4, vers 13 en 14, daar moet het over gaan. Nou, wat is er mooier als je zo'n boodschap mee mag krijgen en daar vanmiddag met elkaar over mag spreken. Blijkbaar heeft hij u en mij iets mee willen geven. Paulus schrijft hier over de toekomst. En bewust of onbewust zijn we er allemaal mee bezig. Van de vraag, is er leven na de dood? Tot, wat voor weer wordt het morgen? Nou, dat laatste dat kunnen we op onze telefoon bekijken. Dat eerste is wat lastiger. Het eerste, vers 13, wat we hebben gelezen, dat zet het eigenlijk gelijk al heel stevig neer. Het gaat over mensen die u ontvallen zijn. Mensen uit de gemeente van Thessalonica, die zijn overleden. En blijkbaar was daar wat onduidelijkheid over. En dan maakt Paulus een verschil. Verschil tussen mensen die niet hoeven te treuren en mensen die geen hoop hebben. En ik kan me dit voorstellen, want als je geen hoop hebt, ja, daar word je niet vrolijk van. We zeggen wel eens, hoop doet leven. Maar als je geen hoop hebt, en we zien dat ook in de maatschappij om ons heen, dat heel verdrietig soms jongeren al geen hoop meer hebben. En niet weten hoe ze hun leven in moeten vullen. Maar waarin ligt dan dat verschil? Daar gaat vers 14 over. Je zou kunnen zeggen, dat is de kern van dit gedeelte. En ik durf te zeggen, niet alleen de kern van dit gedeelte, maar het is eigenlijk de kern van de hele Bijbel. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. Dat is een hele kernachtige uitspraak. En als christen geloof je, heb je eigenlijk de vaste overtuiging, dat Jezus als Zoon van God hier op aarde heeft geleefd. En daarmee is hij voor ons een voorbeeld geweest. Een onberispelijk voorbeeld. Jezus heeft in de tijd dat hij hier op aarde was, nooit iets verkeerds gedaan. Hij heeft altijd de wil van zijn Vader gevolgd. Niet alleen in zijn daden, de dingen wat hij deed, maar ook wat hij sprak en ook wat hij dacht. Hij was, zoals we zeggen, zonder zonde. En juist hij, de Zoon van God, onberispelijk, zonder zonde, hij is gestorven. Niet aan een ziekte, maar bewust, gedood door een kruis heen. Als straf. Als straf waarvoor? Hij had niets verkeerd gedaan. Voor ons. En dat is de grote genade van God. Dat maakte ook dat Marjan die oproep kan doen. Omdat God een bijzondere God is. Wij mensen, ja, wij luisteren liever naar ons eigen ik dan naar God. En God heeft ons helemaal perfect gemaakt. Maar wij, de mensheid, wij weten het veel beter. En daar waar God advies gaf om iets niet te doen, om niet te eten van de vruchten van één boom, terwijl er heel veel vruchten en bomen waren, dan gingen wij onze eigen gang. En dat doen we nog steeds. Doordat we nog steeds onze eigen zin doen, onze eigen wil doen, zien we dat de wereld, ondanks alle voornemens en goede bedoelingen, er niet vreedzamer en beter op wordt. Helaas. Maar ja, wat is dan de troost? God is een God van herstel. En hij is heel dichtbij begonnen met dit herstel. Het herstel van ons mensen. Waarom nou eerst de mensen? God heeft in de schepping ons als laatste gemaakt. Wij zijn de kroon op de schepping. Je zou kunnen zeggen, wij zijn de kers op de taart. Het mooiste deel van de schepping zijn wij mensen. En daarom mocht het God alles kosten om dit weer te herstellen. De eer van zijn Zoon Jezus. En eigenlijk hebben wij dat principe een beetje afgekeken. Want als we dit doen en dat laten, dan gaat het vast wel beter met deze wereld. En ik zei het al, kijk om je heen. Kijk naar het nieuws. Het tegendeel is het geval. En iedere keer proberen we het weer opnieuw. Het resultaat blijft uit. Wij mensen, wij zijn niet in staat om vanuit onszelf deze wereld te redden. Hoe goed we het ook bedoelen. En toch zal deze wereld hersteld worden. Hoe kan dit? In het eerste gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament, werden er offers gebracht. Offers in de tempel. Je bracht iets bij de priesters en door de priesters werd het geofferd. En als je had gezondigd, dan ging je dus met iets naar de tempel. En als dat offer was gebracht, dan was je relatie met God weer in orde. En daar is verandering in gekomen. En dat noemen we dan ook het Nieuwe Testament. Het nieuwe verbond tussen God en de mensen. En Jezus is als een offer voor ons gestorven. Het meest ultieme offer dat er gebracht kon worden. De Zoon van God. En zo kan onze relatie met God voor altijd hersteld worden. Hoe doe je dit dan? Als eerste denk ik door te accepteren dat je het zelf niet in orde kan maken. Hoe goed je je best ook doet. En als je kunt aangeven dat Hij, Jezus, ook voor jou is gestorven. Dat is de keuze die je hebt. En ik hoor dan mensen wel eens zeggen, ja, maar ik heb altijd goed geleefd. Dus met mij komt het wel goed. Dat je je best hebt gedaan om goed te leven, dat is heel fijn. En we zien dat dat in onze maatschappij ook enorm nodig is. Ga er dan dus gerust mee door. Maar het maakt het niet tussen jou en God weer in orde. Het is niet zo dat je daardoor verzoend bent met God. Vanmorgen geeft Fred je dit mee in de keuze van zijn tekst. We zeggen steeds Fred, maar als ik opa Rietveld begrepen heb, moet dat Alfred zijn, toch? Dat is wat hij mee wil geven. En door dit gedeelte te kiezen, laat Fred je als het ware niet in het ongewisse waar deze tekst mee begon. In een andere vertaling staat onwetend. Je kunt niet meer zeggen dat je onwetend bent. En daarmee ben je ook verantwoordelijk voor de keuze die je maakt. De keuze die je hebt om voor Jezus te kiezen. Je bent niet meer onwetend van het leven na de dood en het werk van de Heer Jezus. Dat geeft je een heel andere kijk op het sterven hier op aarde. Deze keuze geeft je hoop. Opgemerkt mag worden dat in dit gedeelte niet staat dat je niet verdrietig mag zijn. Zeker als iemand is overleden. Afscheid nemen van iemand die je lief is, die je lief hebt gehad, dat geeft verdriet. Maar de hoop die helpt je om over dat verdriet heen te kijken naar een mooie toekomst, voorbij dit moment van afscheid. Sterker nog, als volgelingen van de Heer Jezus zullen we elkaar terugzien in de hemel. Daar gaat het vervolg ook over. Het vervolg, dat geeft aan een soort van volgorde waarin de mensen die gestorven zijn en de mensen die daar nog op aarde zijn als één groep gelovigen God tegemoet gaan. En dan staat er in vers 17, dan zullen we altijd bij hem zijn. Altijd bij hem, altijd bij God zijn. Dat is toch het mooiste wat er is. Zo was het ook in de Hof van Eden. Het aardse paradijs. Adam en Eva, die wandelden met God. Ze waren één. Samen met God. En dat wat wij mensen weer kapot gemaakt hebben, dat wordt zo weer hersteld door God. Eeuwig bij hem zijn. Dat mag ons verlangen zijn, maar het is ook Gods verlangen. God houdt enorm veel van ons mensen. Ja, zeg je, dat is misschien wel mooi, maar we leven in de realiteit van nu. We hebben mooie liederen gezongen met elkaar. Groot is uw trouw, o Heer. Er zijn heel veel mensen in kerken en gemeenten die voor Fred en Marjan hebben gebeden. En toch zijn we vanmorgen hier. Dat geeft vragen. Bestaat God wel? Is de Bijbel wel waar? Of praten we elkaar zo vaak na dat we er zelf in zijn gaan geloven? En die vragen die kan ik me heel goed voorstellen. Zeker op dit soort momenten. En als christen hebben we die vragen ook wel eens. En ik denk dat dat heel goed is. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat we in een soort automatisme of uit gewoonte of uit opvoeding naar de kerk gaan. En naar de kerk gaan is goed, maar het is nog geen keuze voor Jezus. Mijn grote houvast is de schepping. Als ik zie hoe ingewikkeld en mooi die in elkaar zit, zolang de wetenschapper is, zijn we op zoek naar allerlei dingen die volmaakt zijn, die in elkaar grijpen. Dat kan nooit uit zichzelf zijn ontstaan. En het tweede is de Bijbel. Die is zo vol rijkdom, dat kan niet door mensen bedacht zijn. Voor mij en door alle eeuwen heen zijn er mensen die vast geloven dat God bestaat. En als je die keuze, waar ik het over had, ook gemaakt hebt, dan ga je ook ervaren, dan gaat het ook realiteit voor je worden, dat God er is. Is Fred daarmee genezen? Helaas niet. En ik heb bewondering voor jullie geloof en jullie getuigenis als gezin in de tijd van ziekte. Maar ook voor de aanvaarding van de realiteit van vandaag. God staat boven ons goedbedoelde verlangens en voornemens. Hoe kan dat? Wij kijken naar ons leven hier op aarde. Daar ligt onze focus, ook bij mij. Dat is de realiteit waar je in leeft, wat je meemaakt, wat je kunt voelen, kunt ruiken. Dat is de realiteit van ons. Maar God heeft een andere realiteit. God is een God van de eeuwigheid. En wij zijn maar mensen van de tijd. Wij vullen een heel klein stukje van de tijd hier op aarde. En of we nu sterven, jong of oud, we komen te sterven. Helaas. En ik begrijp dat als je beeld niet verder gaat dan dat leven hier op aarde, als daar je nadruk op ligt, dan ontstaat er heel snel de houding: ik haal eruit wat erin zit. Ik moet dan altijd denken aan Joep van 't Hek. Hij schreef een lied en zijn laatste show is er ook naar vernoemd. Niemand weet hoe laat het is. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Als je weet, net als ik, er gaat zoveel mis. Met auto's, veerboten, vliegtuigen, treinen. Niemand weet hoe laat of het is. Is het 5:45 of net 6:30? Hoeveel uur heb ik nog? Of rest mij een kwartier? Hoe lang mag ik nog doorgaan? Nog doorgaan met leven? Ik heb echt geen idee. Ik grijp het plezier. En dat gedeelte sluit dan af met de zin: leef toch je leven als het allerlaatste uur. Nou, die laatste zin, daar ben ik het mee eens. Alleen de vraag is: vanuit welke houding leef je? Als je je leven leeft als het allerlaatste uur. Is dat de keuze voor het plezier van deze tijd? haal eruit wat erin zit? Of leef je het allerlaatste uur als ik aan God ontmoet? Is dat je manier van leven? Gods beeld is veel breder. God zit niet vast aan 50, 60 of wellicht 80 jaar. God kijkt naar zijn grote herstelplan. Deze aarde zal totaal hersteld worden. Ook al kunnen wij het ons nog niet voorstellen. En dat staat beschreven in het laatste deel van de Bijbel, het boek Openbaringen. In het laatste gedeelte wordt door Jezus aan Johannes, de schrijver van dit boek, geopenbaard hoe dit herstel eruit zal gaan zien. En het bijzondere is dat veel oudere Bijbelgedeelten, geschreven in verschillende tijden, door verschillende mensen, op verschillende plaatsen, maar al heel vaak wordt verwezen naar dit herstelplan van God. Terwijl dat gedeelte van Openbaring er helemaal nog niet was. Dat bedoel ik hoe mooi de Bijbel is. En dat moment van herstel, dat begint met een signaal. Dat hebben we net gelezen in vers 16. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna wij de levenden. Dat is het begin van herstel van deze wereld. En dat is ook onze toekomst als christen. En ik hoop dat je begrijpt als Paulus dan zegt, troost elkaar met deze woorden. Als je Jezus kent, dan heb je deze hoop. Op het moment dat de bezuin klinkt. Ja, maar wanneer is dat dan? Ik weet het. En tegelijkertijd weet ik het niet. De Bijbel zegt, en eigenlijk zegt de Heer Jezus dat, alleen de Vader weet het moment. Zelfs de Heer Jezus weet het niet. God, de Vader, heeft dat moment bepaald. En aan de andere kant mag ik het wel weten, samen met jullie. Want de Bijbel zegt, let op de dingen die gebeuren. Let op de dingen die gebeuren in de tijd in deze wereld. Nou, we leven in een tijd waarin heel veel dingen gebeuren. En uiteraard kun je zeggen, ja, maar er is ook al heel veel gebeurd in deze wereld. Is dit dan de aanleiding om te denken, de Heer komt ons halen? De Bijbel die vergelijkt dat met weeën van een vrouw. Die beginnen heel rustig, voor zover ik het heb meegemaakt, mee heb mogen maken. Maar die worden steeds heftiger, totdat het kind wordt geboren. En ik denk dat ik mag zeggen dat de dingen die in deze wereld gebeuren, steeds heftiger worden. Steeds groter worden en sneller gaan. Sneller elkaar opvolgen. Let daarop. En laat het op je inwerken. Er werd net al gezegd door Marjan. De tijd gaat snel. Troost elkaar. We mogen elkaar hiermee troosten. Bemoedigen. Vanmiddag in het bijzonder jullie als familie. Maar door ons hele leven heen mogen we mensen troosten die het nodig hebben. En helaas, dat zijn er veel. Als je Jezus niet kent, ga op zoek om die troost te ontvangen. Dat maakt het verschil met zij die geen hoop hebben. Wees erin ook als christen bemoedigd. En als je die keuze voor Jezus nog niet hebt gemaakt, aan jou de keuze. Iedere dag opnieuw. Totdat die bezuin zal klinken. Amen.